Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
Zal ik hem dan nog een keertje doen, jongens?
Nou, ik wil het er ook in laten.
Heb je dit nog gisteren heb ik voor het eerst aan het eind van de uitzending een bloopers gedaan. En daar heb ik heel veel reacties op gehad. Die is leuk.
Nou, die kun je er dan weer bij.
Dat is meestal wel leuk.
Ja. Dat was ook echt pijnlijk. Goed. Vanuit de studio in Amsterdam is dit Nieuwzoom Den Haag. Een dag voor wat een historisch congres moet gaan worden voor het CDA in de Brabanthallen te Den Bosch. En een dag na twee toch wel politiek slopende weken in Den Haag. Genoeg te bespreken, zou ik zo zeggen. Hier in de studio onze speciale gast Ilko Jonkers, collega van het Financiële Dagblad. Hij volgde jarenlang het CDA. En
hij heet Ilko Jonker.
Wat zeg je zo?
Hij zei Jonkers.
Ja, dat staat hier.
Sorry.
Laat het er gewoon in zitten.
Ja. Laten we gewoon erin zitten. Ilko Jonker. Ja, jongens.
Kom. Sophie van Leeuwens.
La Lionne.
Thomas en... van Friesland.
Nee, Thomas.
Ja. Sorry.
Ik hoop dat het congres ook zo gezellig wordt. Ja. Als we dit trouwens horen, dan is het misschien al afgelopen. Dus.
Ik hoorde afgelopen week een CDA'er zeggen... die hopen echt dat als die speech van Hoekstra... De leider die daar de partijen bij elkaar moet krijgen als die dan begint... dat inderdaad een speech wordt vol met humor en grappen... waar mensen om moeten lachen. En dat er op het einde een staande ovatie... een beetje zoals op zo'n Amerikaans... zo'n National Convention van de Democraten... bijvoorbeeld, dat je zo'n sfeer moet hangen. Dan moeten ballonnen uit de lucht vallen en het moet echt een feest zijn.
Maar dat kan hij ook. Hij kan ook best wel grappig zijn af en toe in de Tweede Kamer. Bobke, vooral als hij in de bankje zit, Bobke Hoekstra.
Mm-hmm.
En dan de nieuwe garde. Dat is het. Derek Boswijk en Henry Bontebal. Opstaan en roepen, chapeau, Bobke!
Ik denk dat het heel stil wordt daar in de Brabanthallen. En dat het vanwege corona er misschien 100 man zijn en de gemiddelde leeftijd heel hoog is, waardoor er sowieso niet veel gesprongen zal gaan worden.
Nee, die congressen zijn best gezellig van het CDA. Ja, ik ben er ook wel eens geweest. Broodjes erbij, koffie.
Het zijn allemaal vooroordelen.
Hank Bijleveld, altijd lachen.
Mm-hmm.
Vergrapperhaus, dat kan best gezellig worden.
Oké, nou goed, laten we daarop houden. Maar we gaan eerst eventjes aankondigen wie er hier allemaal zijn. Ilko Jonker, met het zonder S dus. En Sophie van Leeuwen, collega uit Den Haag, onze BNR-verslaggever. En Thomas van Groningen, die zit nog gewoon in Tilburg. Thomas, goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik ben Martijn de Rijk van BNR Nieuwsradio ook. En het is 10 september, de dag voor en de dag van. Hè? Want vanmiddag beginnen ze al bij het CDA met een digitale inleiding, zal ik maar zeggen. Maar wij gaan eerst eventjes een klein beetje de scherven bij elkaar vegen. Want het was nogal een heftig weekje, mensen. Gaat het een beetje?
Ik ben er wel helemaal kapot van. Nee, het begon leuk met een feestje.
Ja, dat is waar.
Het was dinsdagochtend. Tweede Kamer werd officieel geopend.
Maar we hadden al wel vast een kater op dat feestje. Weet je dat nog?
Ik wou zeggen, we begonnen ook wel een beetje hier in Amsterdam. In de Rode Hoed. Met mevrouw Kaag.
Was je erbij, Ilko?
Nee, ik was er niet bij. Maar ik heb wel de fallout natuurlijk aan alle kanten meegemaakt. En net, toen ben ik ook... Want een collega van mij is dat gevolgd. Maar ik ben meteen die speech gaan lezen. En het is opvallend zoals zij inderdaad de toon zet voor de rest van de week. Want dat zie je. Je merkt nog steeds hoe de repercussies zijn. En zeker ook voor het debat van waar jij het net over wilde gaan hebben. Het debat van dinsdag over de formatie. De toon werd gezet, en dat merkte je ook in het formatiedebat, door Kaag. En de wijze waarop zij afstand nam van Rutte, van haar beoogde partner in een nieuw kabinet. Dus dat was voor mij wel meteen ook een hoogtepunt van deze week, ja.
Word je echt een beetje zes messen in de rug? Want dat was hoe Wilders het beschreef in het debat.
Ja, een hele besteklaar.
Kwam dat vervolgens overheen van Azarkan. Ik vond het, als ik zo, en dat raadde Kaag ook iedereen aan die haar daar vervolgens op aanviel. Als je zo de hele speech leest, dan zie je Dan zie je ook de nodige nuances in dat verhaal. En natuurlijk zijn wij ervoor om die saillante passages, die messen te vinden in het betoog. Maar het was een betoog van een half uur wat veel breder strekte dan alleen maar de formatie en waarin de heer Rutte zelf niet werd genoemd, zoals we allemaal weten. Maar dat maakte het juist natuurlijk nog dodelijker.
Ja.
Ja. En de timing was...
Zeg het maar, Thomas.
Oh, sorry, ja. Ja, dat is altijd lastig om tussendoor kan op afvallen. Ja, moet je hem maar even de beurt geven. Maar wat natuurlijk ook pijnlijk maakte, vond ik, is dat in de dag erna eigenlijk iedereen bij D66 zijn best deed om te verhullen dat het over Mark Rutte ging. Terwijl dat is natuurlijk wel moeilijk vol te houden. Als iedereen erin leest dat het over Mark Rutte gaat. Hè, de quote over het gaaf land kwam voorbij. En het regelen en ritselen zonder visie. Dat zeg je dan over iemand. En dan de dag erna, ik heb hier nog even mijn aantekeningen voor mijn neus. Dan dat dan bijvoorbeeld een Rob Jetten zegt. Ja, jullie hebben iets anders in de speech gelezen dan ik. Ja. Dat is natuurlijk wel gek, want als iedereen de volledige parlementaire pers en de half social media Nederland interpreteert als dit gaat over Mark Rutte, je gaat dan als partij dat ontkennen. Ja, daarmee vestig je nog een keer de aandacht eigenlijk op hoe apart het verhaal eigenlijk was. Waar je er gewoon eerlijk voor uitkomt, ja, dan ben je er na één dag wel vanaf.
Nou ja, dan is het verschil dus dat je het vanaf dat moment hebt over Rutte en niet meer over hoe D66 het nou allemaal bedoeld heeft. Hè? Ik bedoel, dan kun je echt hebben over is Rutte nou wel de man die we moeten hebben op deze plek? En overigens, dan weten jullie meer dan ik, kan ik me voorstellen dat in deze fase van de formatie dat misschien niet helemaal het moment is om het daarover te hebben.
Dat wil ik net zeggen. Dan krijg je wel een heel erg Groundhog Day gevoel bij deze formatie. Dan zijn we weer terug bij 1 april bij het debat over Rutte. Ja. En dat debat moet zeker gevoerd worden. Maar de vraag is of we dat nu na 6 maanden proberen om een kabinet te formeren. Of we dat nu opnieuw weer helemaal over moeten doen. En daar leek het toch wel een beetje op bij Kaag. En de aanzet daarvoor was er in ieder geval. En wat mij dan opvalt, en datzelfde gold natuurlijk voor het debat van 1 april. Eigenlijk is dat dan een voortzetting van de verkiezingscampagne. En die tijd is voorbij. Je moet nu echt proberen om een regering te gaan vormen. En dat betekent dat je niet meer met dit soort stekeligheden, in ieder geval niet aan het publiek, probeert de sfeer te verzieken.
Vanaf dat moment zijn de verhoudingen gewoon heilig. Of in ieder geval heel belangrijk.
Belangrijk. En dat is tot nu toe ook redelijk gelukt. Laten we eerlijk zijn. Als je kijkt naar D66 en de VVD. Dat was nou juist het opvallende van deze zomer. Die toenadering die daar zichtbaar was, ook in aanzet tot een voorzet, tot een voorstel van een regeerakkoord. Ja, precies. Ja. Nee, maar daar zag je in dat ze weliswaar met een heleboel omhaal van woorden en ook niet echt met het benoemen van alle belangrijke onderwerpen en de oplossingen daarbij, maar toch er lag een aanzet tot. En daar heeft Kaag toch wel een beetje, die heeft ze toch wel een beetje in de prullenbak gegooid. Althans, die sfeer van die constructieve sfeer.
Maar hoe kijk jij er dan naar? Wat is dan dus het strategische gedachte achter deze zet? Want de sfeer was even weer compleet verziekt in Den Haag.
Ja. Dat heb je ook gemerkt, Sofie. Daar zijn we allemaal naar op zoek. Wat is het idee geweest bij D66 en bij Kaag om dit te doen?
Mag ik even wat roepen? Want ik bedoel, niet geremd door enige kennis van zaken. Vind ik er lekker toch wat van. Ik heb het gevoel dat Kaag met name een signaal had voor Rutte om een grens te trekken. Ik bedoel, zij heeft duidelijk het gevoel gehad dat hoe het de afgelopen maanden allemaal gegaan is, dat ze daarmee over grenzen gedrongen is. Hè? Dus bijvoorbeeld het uitsluiten van haar twee gedroomde partners op links. En de manier waarop dat gegaan is. En wat zij wil duidelijk maken is, sorry Mark Rutte, maar je zit hier niet in je eentje en je kunt niet alles opleggen en ik bijt terug als het mij te veel wordt.
Ja, ja, nee. Zo.
Maar het kan ook een momentum zijn voor D66. Dus nog een laatste felle uithaal om dan toch nu verder te gaan met een minderheidskabinet. Mm-hmm. En eigenlijk, je hebt Rutte even uitgescholden. En dan ga je de volgende stap zetten zonder PvdA GroenLinks.
Ja, ik moet ook eventjes denken. Oh ja, Tom, zeg jij het eerst eventjes?
Nou ja, als we even, wat je merkte, dat wel interessant is, als je even teruggaat naar begin april, hè, hadden we dat 1 april debat gehad, die nacht van Rutte, die motie van afkeuringen, hier scheiden onze wegen. En in die korte periode daarna hoorde je achter de schermen bij D66'ers, we hebben nu een ideale positie, want wij helpen Mark Rutte nu overleven. En in ruil daarvoor ja, moet hij ons eigenlijk heel veel geven in die formatie die komen gaat. Nou ja, toen ging natuurlijk alles mis. Nog daarna nog een keer. Maar wat je ook een beetje proeft, wat wellicht een verklaring kan zijn voor deze houding van D66, is het verlangen om terug te keren naar de ideale uitgangspositie die D66 had begin april. Namelijk, Mark Rutte ligt onder vuur, maar wij hebben hem helpen overleven en daarom moet hij ons heel veel geven. Mm-hmm. En dat zou een verklaring kunnen zijn waarom D66 nu dacht, laten we nou weer eens een keer alle zoeklichten richten op Mark Rutte. Want dan kunnen wij hem, dan wordt weer duidelijk dat hij ons echt iets moet gunnen.
Ja.
Maar maar die situatie keert niet terug, maar daar had men waarschijnlijk op gehoopt. Ja. Dat zou een theorie kunnen zijn.
Ik heb er nog eentje. Hamer die zei, en dan citeer ik een beetje. Ik denk dat elke andere leider van D66 met dezelfde problemen zou zitten. Hoe raak ik niet geïsoleerd in een kabinet met partijen die ik zelf zie als de rechtervleugel? Met andere woorden, Hamer snapt best dat zij eventjes van zich af wil bijten. En ze zegt dus ook, zegt daar ook nog eens bij, dat het nu aan Rutte is om haar een beetje gerust te stellen in die stap. Want nou ja, waar we nu op afstevenen is toch een minderheidskabinet met CDA, VVD en D66.
Ja, je zou kunnen zeggen, dit of ook deze speech is het begin van die onderhandeling over het minderheidskabinet, waarin Kaag zal proberen zoveel mogelijk binnen te halen. Of wat op haar lijstje staat. En dan tegelijkertijd het CDA, daar moeten we nog maar zien. Ja. Of die mee gaan doen. D66 wil het niet. En het congres is verdeeld, denken we. Als je nu luistert, weten we nog niet wat de uitslag is van het CDA-congres. Maar het zou zomaar kunnen dat die uiteindelijk in de oppositie belanden. Maar hiermee, het openingszet van Kaag voor het minderheidskabinet VVD D66.
Ja, eigenlijk waarbij zijn we er wel uit, hè, geloof ik.
Waarbij het trouwens, is mijn analyse, op heel veel vlakken grote problemen in de Nederlandse samenleving. Als het gaat om klimaat, misschien een beetje woningbouw, gratis kinderopvang. Kan D66 prima zaken doen met de huidige coalitiepartijen. CDA en ChristenUnie. PvdA en GroenLinks staan buiten spel. Die willen eigenlijk niet meedoen. Maar die zullen toch nooit nee zeggen tegen
inhoudelijke dingen die ze toch willen en zo.
Akkoord.
Ja, precies.
Want dan
ja,
staat er met chocoladeletters in de Telegraaf, Klaver stemt tegen het regenboogakkoord, tegen homorechten.
Mm-hmm.
Dus in die zin, D66 kan ook gaan shoppen en kan zelfs bij de volgende verkiezingen profiteren. Wij hebben dit allemaal binnengehaald en niet Jesse Klaver van GroenLinks.
Ja, zeker. De vraag is, blijft, want die positie had D66 denk ik al voor een groot deel. Ja, blijft dan toch, waarom dan die persoonlijke aanval weer op Rutte en zijn leiderschap? Dat heeft inderdaad te maken met haar eigen profilering. En het kan ook te maken hebben met haar positionering binnen die nieuwe coalitie als toch een blijvende uitdager voor Rutte. En dus is de vraag of hier het laatste woord, of ze hiermee het laatste woord heeft gezegd over die stijl van Rutte, of dat ze vanaf nu veel assertiever ook binnen een kabinet zal proberen om Rutte een kopje kleiner te maken.
Het wordt een vechtkabinet.
Dat zou goed kunnen.
Ja, ja. Dus na het debat zei ze geloof ik dat het allemaal weer koek en ei was. Hè?
Ja, zo werkt het in de politiek. Ja. Je moet toch weer met elkaar door. Maar Rutte is dit niet vergeten. En het is opvallend hoe hij daar ook in het debat mee omging. Ogenschijnlijk vrij laconiek, maar toch ook met een zekere verbetenheid. Waarmee hij weigerde om inhoudelijk zelfs daar maar een woord over te zeggen.
Ja. Oké, goed. Gaan we over naar de man met het veger en blik. Dat is Jan Remkes. Die mag dit allemaal weer een beetje op gaan ruimen, toch? Of ben ik gek?
Er was een soort opluchting, althans bij de parlementaire pers op het Binnenhof.
Okay.
Toen hij daar, ik zag hem voor het eerst staan te roken onder het boogje.
Oh ja, over een veger en blik gesproken, ja.
Ik kreeg nog een beetje ruzie op Twitter, want ik had een peuk gefotografeerd met een filter, ja, van een filtersigaret.
Dat was heel tendentieus, was dat.
Zo van, nou, Remkes, hij is begonnen. Hij staat hier te roken en we zijn in een nieuwe fase beland. Maar toen kreeg ik inderdaad heel veel boze tweets. Sowieso, hij rookt check. Ik heb het hem nog even gevraagd. U had niet toevallig een sigaret geleend. Nee, hij rookt alleen maar check. En nou ja, alsof ik Remkes wegzette als een... ja, als een vieze roker die stiekem zijn peuk uittrapt. Dat was niet de bedoeling. Ik ben blij dat hij er is.
Ik vind meer van, daar is Remkes weer. En dat is eigenlijk gewoon gezellig, toch? Ik bedoel, het is op zich best een leuke man.
Ja, en het is
beetje meteen typisch, maar
een hele open formatie. Want na elk gesprek komt hij naar buiten om te roken. En dan kun je hem even aanschieten. Ja. En zeg je, meneer Remkes, hoe was het gesprek met Rutte?
Ja. Ja.
Komt niet zo heel veel uit. Ze
heel veel wijzer geworden.
Vriendelijke gesprek.
Maar en had ze gisteren iets op gevonden? Want na zijn gesprek met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, wat zijn chauffeur dan nu doet, ik vond het wel weer geestig gevonden, is zijn chauffeur zet de auto dan helemaal strak tegen een van die bogen bij het Binnenhof aan. En daar gaat Johan Remkes dan achter staan, zodat je als pers daar net niet bij kan. Dus ze hebben al iets gevonden dat hij tijdens het roken niet iedere keer gestoord wordt. Maar als hij dan de auto ingaat, ja, dan kan je hem wel even snel aanvliegen.
Heb je niet een hele extra super lange hengel tot je beschikking, Thomas? Ik bedoel, ja, we hebben als verslaggevers tegenwoordig een hengel. Dus ja,
dat hij zei bij het instappen van de auto, bij het instappen van de auto zei hij inderdaad, we zijn heel veel wijzer geworden en daar zullen we ons voordeel mee doen.
Dus ja, ik ben toch benieuwd wat hij daar dan.
Maar hij spreekt in ieder geval al over zichzelf in de pluralis majestatis. Dus ja.
Hey, en Thomas, wanneer was dat dan? Dat hij dat zei? Was dat na zijn gesprek met wie?
Want, dat was gisteren na de gesprekken met de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Mariette Hamer heeft hij gisteren nog ontvangen. En Gert-Jan Segers op het einde. En de conclusie van die dag was, nou ja, dat Partij van de Arbeid en GroenLinks allebei lieten weten niet in een gedoogconstructie te willen. Die hebben eigenlijk gezegd van ja, als er niet gesproken wordt over een meerderheidskabinet met ons, dus er zal gesproken worden over een minderheidskabinet, dan zullen we het in de Kamer wel zien. En na dat gesprek ontving die Mariette Hamer. En we weten dat Mariette Hamer, de oud-informateur, als advies aan Remkes geeft, zorg nou dat als je aan zo'n minderheidskabinet begint, dat je dan nu alvast die samenwerkingen ook vastlegt. Dat je die alvast uitzoekt. Ja, en op dat vlak heeft hij dus, dat is die wijziger geworden gisteren waarschijnlijk, eigenlijk al slecht nieuws gekregen. Omdat dus Partij van de Arbeid en GroenLinks daar niet in meegaan. Hè. Die zien het dan in de Kamer wel. Mm-hmm. Gert-Jan Segers daarentegen, die dus niet meer mee wil doen in een meerderheidskabinet. Althans, dat horen we wel als laatste redmiddel wellicht wel. Maar hij staat niet te springen nu. Die zegt wel dat hij zich constructief wil opstellen. Dus daar kan hij dan wel met dat minderheidskabinet eventueel die samenwerking zoeken. Dus dat is die wijziger geworden.
Ja. En ook heel veel andere partijen die ik sprak. Ik ben bij die nieuwe fracties in de Tweede Kamer even langs gegaan. Bijvoorbeeld de fractie Den Haan en de SGP. Ik heb Volt gesproken. En vele anderen die zien het eigenlijk wel zitten. Om een beetje steun te geven links en rechts. En misschien invloed te kunnen uitoefenen op zo'n minderheidskabinet. Ik was trouwens ook even bij Kees van der Staaij, de langzittende Kamerlid, denk ik, van de SGP. Die heeft de allermooiste kamer van hele B67, dat is echt de koning van de Tweede Kamer, 7e etage. Kijkt uit over heel Den Haag. En dan zie je dus het Kurhaus liggen aan de oceaan.
Ja.
Echt prachtig. Maar die zien echt kansen voor zichzelf. Bij GroenLinks en de PvdA hoor je dat. Het is iedereen in het chagrijn. Echt heel erg geïrriteerd. Iets anders wat Hamer gisteren ook zei, wat me opviel. Ze zegt, eigenlijk heb ik de indruk, wilde CDA en VVD de linkerpartijen wel uit elkaar spelen? Hebben ze het überhaupt geprobeerd? Die suggereert eigenlijk dat er niet eens de wil was om überhaupt Jesse los te trekken en met één linkse partij in het kabinet te stappen. Eigenlijk wil Rutte gewoon niet met links.
Met überhaupt met links, ja.
Überhaupt niet.
Nee.
Ja, ik hoor bij de VVD dat daar wordt gepercipieerd. Ook gezien de congres en de stemming, bijvoorbeeld bij de PvdA vorige week, of de week daarvoor was het alweer. De PvdA wil ook helemaal niet met Rutte. Ik bedoel, er wordt wel die indruk wordt wel gewekt. Maar de PvdA heeft echt, en dat heeft Rutte een en ander maal gezegd, heeft echt een hele andere instelling, een hele andere koers dan bijvoorbeeld aan de vooravond van Rutte 2 met Samson. Dus in die zin weet ik niet of het zo ongelukkig is hoor, dat ze uit elkaar gedreven zijn.
Ja.
Nog even over die kleine partijen. Ik hoorde dat bijvoorbeeld Den Haan heeft andere fracties bijeen. Dat is ook één zetel. BBB. Volgens mij zelfs Denk van Asserkan van Denk bij elkaar geroepen. En gezegd, kunnen we niet gewoon samen met voorstellen komen? Dus eigenlijk een soort samenwerking binnen die versnipperde Tweede Kamer. Om dan hun plannen te kunnen doorduwen met de minderheidskabinet.
Een soort van hulptroepen vanuit het... vanuit de Tweede Kamer.
Nou, profilering ook. Ja. Profileren ja. En zelf eigenlijk meer macht hebben dan tot nu toe het geval was.
Ja. Toch een interessant experiment wat zich nu aan het...
Ja, dat is het. Nee, het is echt ja. Boeiend, denk ik. En ik denk ook... Ja, ik zou zelf... Maar dat is ook een journalistieke instinct. Ik zeg van, laat het maar gewoon doen. Laat het maar gewoon proberen zo. En dan het liefst gewoon VVD D66.
Ja, en dan zitten ze met, wat is het, 58 zetels?
Ja, oké, okay, maar, ja. Maar ga dat experiment eens aan en ga eens kijken hoe ver je komt. Wie neemt er werkelijk verantwoordelijkheid voor de problemen van dit land? Dat is natuurlijk wel de uiteindelijke vraag die ook in de Tweede Kamer beantwoord moet worden. Op het moment dat je echt een minderheidskabinet hebt wat op hoofdlijnen weet welke kant het op wil. Maar wat vervolgens de dialoog wil aangaan.
Dualisme en dan hopen dat het eindelijk over de inhoud gaat de komende jaren.
Ja. Zou mooi zijn.
Maar ook als je.
Oké, ik ben naïef, Thomas, ik snap het.
Ja, nee, maar als je VVD en D66 hebt en je moet dan die samenwerking gaan zoeken. Ja, dan moet je toch eigenlijk altijd minimaal twee partijen vinden die meegaan in je plannen. Dan moet je dus of Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja. Nee, dan heb je nog niet genoeg. Dus maar, dan moet je.
Maar is dat niet heel erg simpel? Zelfs,
in veel gevallen vinden.
Ja, maar is dat niet heel erg simpel? We hebben toch dat document. We hebben ook de verhalen van Hamer gehoord die gezegd heeft. Die inhoudelijke verschillen die zijn helemaal niet zo groot. En ja, dan lukt het toch best om twee partijen te vinden. Nou, er zijn er genoeg, hè? Dus er zijn er altijd wel twee
die
mee.
Er genoeg, precies. Kijk, wat je ziet ook in de vraag... hoe zitten kleinere partijen in het veld? Als je kijkt naar die moties die er eigenlijk door Rutte en Kaag zijn ingediend... om deze kant op te gaan met de formatie... die zijn gesteund door, zeg maar, pak een beet 100 zetels van de 150. 50 staan er echt buiten, die doen niet meer mee, die vinden het allemaal onzin. En 100 willen nog meedoen. Nou, binnen die 100 denk ik dat je een heleboel voor elkaar kunt krijgen. En dat hoeft niet altijd. GroenLinks en PvdA hebben zelf al gezegd dat ze dat document dat ze er best zien zitten. Maar het hoeft niet altijd met die twee partijen te zijn. Het kan ook met ChristenUnie, SGP. Dat zijn allemaal partijen die er best constructief in willen zitten als het nodig is. En op cruciale momenten kunnen ze inderdaad zeggen. Laat het maar aan een ander over. En dan kom je inderdaad zelfs bij Den Haans of Volt. Volt is natuurlijk ook een interessante club in deze jaar 21. Het zijn toch drie zetels.
Rest mij nog eventjes op te merken dat we hier zitten met Sophie van Leeuwen, Ulco Jonker en Thomas van Groningen. Mijn naam is Martijn Rijk. En gaan we het eindelijk hebben over het CDA. Wat vandaag en morgen een congres heeft. Wat als je dit verhaal op zondag hoort misschien al wel helemaal voorbij is. En alles in kannen en kruiken. En dan heb je alle antwoorden op de vragen die wij vandaag gaan stellen. En Ulco Jonker van het Financiële Dagblad die hier zit. En die het CDA al heel lang volgt. Die schudt van nee, want die ziet het nog niet helemaal goed.
Ik zie niet dat wij op zondagmorgen dat we ineens een heel andere wereld leven. Hoor.
Dus, wederopstanding van het CDA.
Wederopstanding van het CDA. Die zal wat langer duren.
Luister eventjes naar Bart van Hork van CDA Midvoor. Een CDA-club met honderden leden die politiek willen vanuit het midden.
Goedemorgen meneer Van Werven. Ja, ik denk dat het zeker een bij voorbaat historisch congres gaat worden. Ja. Dit congres moet echt een kantelmoment worden voor het CDA. Want dit is ook het eerste congres waar Wopke Hoekstra echt de partijleider is. Ja. En ook volledig partijleider is. Vorige keer werd hij gekozen. En dat moet het einde zijn van een hele hoop gedoe. En onduidelijkheid, waar staat de partijleider voor? En we moeten echt een koers voor de toekomst uitstippelen. Maar er horen ook harde woorden te vallen over het verkiezingsresultaat en de verkiezingscampagne. Hoort een stuk zelfreflectie van Hoekstra te zijn. Maar aan het einde van dit congres horen we ook echt allemaal de schouders eronder te zetten. Want de gemeenteraadsverkiezingen die staan nog voor de deur.
Het gaat een historisch congres worden, toch?
Ja, ja.
Dat is de hoop.
Ja, maar wat? Nee, maar dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Wat is dan historisch? Wat betekent dat dan? Dat het CDA zichzelf opheft? Of dat het CDA, dat is historisch. Of dat CDA bijeenkomt, zoals in de jaren 70, dat is historisch. Maar wat zou hier historisch aan zijn?
Nou, misschien als Wopke Hoekstra zou zeggen, jongens, we gaan de oppositie in. Ik ga herbronnen.
Ja, ik heb het Hoekstra nog niet horen zeggen, althans niet in deze fase. Hij heeft inderdaad in het begin van de formatie heeft hij dat gezegd. Misschien moeten we dat maar doen. Maar de laatste tijd is hij er erg ambivalent over. En is hij heel erg van de constructieve koers varen. Maar dat is wel een discussie in het CDA inderdaad. En die is nu op scherp gezet door de ideoloog of de denker Richard van Zol. Die in Betrouwbare Bronnen heeft gezegd, wat mij betreft,
onder een podcast,
blijft het CDA
ook een mooie podcast.
Ook een hele goede podcast. Zeker. Met een goede Jaap collega, Jaap Jansen.
Ja.
Die heeft daar gezegd van het CDA moet buiten de regering blijven de komende tijd. En moet op basis van het document wat ik heb neergelegd toetsen of het beleid wat er gevoerd wordt, of dat past bij ons. En we moeten niet weer onszelf mee laten nemen in een koers waar we ons niet bij thuis voelen.
Ik denk dat dat een heel goed idee zou kunnen zijn. Ook voor Wopke Hoekstra, waarvan ik dan ook CDA zou zeggen, als hij in de kamer zit, dat zie je als hij in de bankje zit, dan heeft hij zo'n lekkere Leidse bek. Dan maakt hij grappen, dan kan hij schertsend de macht bevragen. Dat hebben we de afgelopen maanden gezien. Maar als hij als bewindspersoon in het kabinet zit en je stelt hem een vraag, geeft hij 4 keer hetzelfde gescripte antwoord, is het een houten Klaas. Dus die man moet ook zichzelf, denk ik, een beetje hervinden.
Ja.
Hoewel ze bij het CDA met dit soort leiders groot geworden zijn. Hè? Want ik kan me van Jan-Peter Balkenende echt exact hetzelfde herinneren. Dat was een soort robot waarmee je sprak.
Houten Klaas is hij wel eens mee vergeleken. Maar natuurlijk met Harry Potter.
Ja.
Ja.
En je hoort ze ook zeggen, Lubbers heeft een tijdje in de Kamer als fractievoorzitter in de banken gezeten. Rutte heeft, als oppositieleider is hij eigenlijk groot geworden. Dus als Wopke Hoekstra ooit het torentje in wil, dan moet hij even in de bankjes.
Wim Kok is ook een bekend voorbeeld van een van iemand die even de Kamer in moest om zichzelf voor te bereiden op de grote sprong voorwaarts. En ja, ik moet het nog zien hoor. Ik voel mee die Leidse bek, dat snap ik. Want die hoor je anders bijna nooit, behalve achter de schermen. Dus het zou leuk zijn om die kant van Wopke te zien. Maar is dat meteen niet ook het grote probleem? Het plaatje past niet bij de inhoud van de grote Leidse bek en een CDA. Dat is een beetje, denk ik, ook waar CDA'ers tegenaan hikken als we het over Wopke Hoekstra hebben. Is het niet gewoon een verkapte VVD'er? Is het niet gewoon een liberaal?
Zeker, Elko. Ik ben ook afgelopen week best wel een beetje geschrokken in gewoon willekeurig wat CDA'ers gebeld. En de kritiek op Hoekstra binnen zijn partij, hoewel dat misschien niet zo openlijk wordt gedaan. Dat zie je, dat is meer iets voor andere partijen om echt openlijk in de media de eigen leider aan te vallen. Maar je hoort toch wel de twijfels en de vraagtekens bij, is dit wel onze man en is hij vooral wel de koers die genomen moet worden? Want met een Wopke Hoekstra kies je voor de rechterkant van de VVD, hoor je veel. Voor de rechterkant van het CDA. En als je
VVD
dan nu
hoort
dat dit
VVD Light, ja. Ook een fijne verspreking.
En als je dan, en als je dan nu dit weekend, hè, vanmorgen hadden we Henriette van Hedel van de Stichting Sociale Christendemocratie op BNR, die dan ook zegt dat er weer een wat socialere koers gevaren moet worden. En dat er duidelijk uitgestippeld moet worden welke kant wil het CDA de komende jaren op. Ja, is dat dan de kans van de kant van Wopke Hoekstra, of is dat wellicht een andere kant die wat meer richting het midden van het politieke spectrum loopt? En dat is bij de achterban van het CDA nog wel echt een heikel punt. En dan krijgt een Hoekstra het echt nog wel zwaar als die discussie op die manier gevoerd moet worden.
Laten we eventjes duidelijk zijn, jongens. Wopke Hoekstra heeft nu zijn eerste congres als partijleider. En eigenlijk staat hij nu alweer gewoon ter discussie, hè, als ik jullie zou
aanhoor. Nou, er zijn ook optimisten in de partij. Ik hoorde ook Bart van Hoork van CDA Midvoor mensen die zeggen, dit wordt misschien wel historisch, want we gaan komen met een nieuwe groene industriepolitiek. En ook de defensiewoordvoerder. We moeten mensen redden uit Afghanistan. Ze zijn allemaal aan het bewegen naar toch meer naar richting links of richting het midden. En het verhaal is dan dat de afgelopen weken Wopke Hoekstra dat zou hebben omarmd en dat hij heel goed luistert naar die geluiden in zijn partij van we moeten eigenlijk vergroenen. Dat hij een beetje de metamorfose gaat dit weekend op het congres gaat laten zien.
Hij wordt een mooie vlinder.
Ik ben heel benieuwd of dat echt of dat geloofwaardig is.
Ja, ik ook, ja.
Dat is het spannende. Maar als je dit luistert, dan heb je de speech misschien al gehoord. Hij is nu nog druk aan het schrijven.
Ja. Nee, maar dat is denk ik inderdaad de toon die Hoekstra aanslaat in zijn speech. In die zin is het een hele belangrijke speech. Welke kant wil hij op met het CDA? En krijgt hij de partij daarin mee? Over het algemeen krijgt de leider de partij wel mee als hij een beetje goed voeling heeft bij wat er leeft in die partij. En dat is nu natuurlijk ook nog de vraag. Kijk, je hebt de afgelopen tijd. We hebben geen zaaltjesdemocratie meer. Hoekstra is. Hoeveel voeling heeft hij met de achterban? En wat is de achterban?
Ja, ze hebben natuurlijk elkaar al, ik weet niet hoe lang niet gezien.
Je wou het zeggen, Thomas. Sorry.
Ja. Ja, nou ja, en wat ik net zei over dat Hoekstra het misschien nog moeilijk krijgt als leider van het CDA, dat hoeft niet per se dit weekend te zijn. Hè? Want ik kan me ook zo voorstellen dat dit weekend, dat hoor je ook achter de schermen wel bij wat CDA's, wordt er geen grote opstand binnen de partij verwacht. Alleen als je het hebt over die langere termijn koers, als mochten ze straks naar de oppositie gaan en hij kiest voor een wat rechtsere benadering. En ik kan me zo voorstellen, als je VVD en D66 in een kabinet hebt, dat hij dat misschien vanuit een wat rechtsere hoek zal aanvliegen. Waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Nou ja, stel dat gebeurt. Kijk, dan zou je dat soort discussies denk ik over zijn positie krijgen. Maar de verwachting is volgens mij niet. Ik weet niet hoe jullie dat zien, Sofie en Oko. Maar dat dit weekend al zijn positie echt in gevaar komt.
Nee, dat denk ik ook niet. De enige die zijn positie in gevaar kan brengen is hij zelf.
En Pieter Omtzigt?
Ja, Pieter Omtzigt heeft de deur achter zich dicht gedaan. En heeft dat deze week nadrukkelijk ook laten weten. Vanochtend in het AD zegt Wopke Hoekstra nog een keertje van de deur blijft openstaan en we blijven samenwerken. Maar ook daarvoor is kennelijk alle modus gevonden. In de zin van, dat is een gegeven. We moeten verder.
Verwachting is trouwens dat gedachtegoed van Pieter Omtzigt, het nieuw sociaal contract, dat zal worden omarmd door het CDA. Ja, waarbij je ook misschien Pieter Omtzigt ook weer een beetje buitenspel wordt geplaatst. Ja, nou, en eenzaam is een eentje dan die ene zetel zal bemannen.
Ja, en dat is natuurlijk het lot van de meeste eenmansfracties. Die sterven, die fade away. De vraag is, Omtzigt zal zich dat niet laten overkomen. Maar kijk, het is wel zo dat hij heeft laten weten van ik kan niet zomaar ineens een nieuwe beweging starten. Ik ben echt ziek geweest. Ik heb het echt heel moeilijk gehad. En voordat Omtzigt weer helemaal zijn zwoeng heeft gevonden. Ik moet het nog zien hoor. En ook maar je zag bijvoorbeeld, dit is wel interessant toch wel hoor, over Hoekstra en in hoeverre Omtzigts gedachtegoed geïncorporeerd is. In een van de formatiedebatten heeft Hoekstra een motie ingediend waarin hij het sociaal contract van Pieter Omtzigt vrijwel letterlijk heeft overgenomen en heeft ingediend als de inbreng van het CDA voor een nieuwe regering en voor een nieuw kabinet en in deze formatie. En ik denk dat wel zal blijven doorklinken. En dat is ook een manier om Omtzigt een beetje onschadelijk te maken.
En dat geldt wel voor meer punten. Volgens mij het model denken. We moeten weer terug toch naar de burger. Uitvoeringsinstanties moeten op de schop. Ja. Op heel veel punten wordt dat dus de koers van het CDA.
Nee, dat zag je ook in het stuk van Richard van Zwolle. Die dan deze week dat koersdocument wat hij heeft neergelegd. Ja, daar zie je ontzettend veel van Omtzigt terug. Daar zie je ook terug van uitvoeringsorganisaties. Dat moet allemaal doorgelicht worden. Dat moet allemaal anders. Dat contract met de burger moet verbeterd worden. Ja, het is allemaal Omtzigt wat je
hoort. Wat denk je, zou hij dan toch misschien ooit, over een half jaar weer terugkomen? Want jongens, dank je wel dat jullie mijn ideeën hebben overgenomen.
Ja.
Krijgt Wopke Hoekstra een goed betaalde baan buiten Den Haag.
Functie elders. En dan,
omzicht.
Ja, ik heb het al eerder gezegd. Als je echt kijkt naar een kabinet wat toch een andere signatuur krijgt, moet je misschien wel eraan denken om Omtzigt daarin op te nemen.
Als minister?
Ja.
Ja.
Of als staatssecretaris sociale zaken, ik weet het niet. Maar dus, ik bedoel, je moet out of the box denken op dit moment, denk ik.
Speciaal gezant, nieuw bestuurscultuur.
Ja, 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 ook een hele goeie, ja.
Thomas, volgens mij probeerde je ook nog één te breken, maar je bent op afstand.
Ja, sorry, dat is een beetje lastig. Maar nee, kijk, ik zat nog wel te denken over Pieter Omtzigt. Over die nieuwe beweging die hij al dan niet gaat starten. Hij zegt nu, toch nu niet. Hè? Dus hij sluit het voor de toekomst niet uit. En ja, Pieter Omtzigt is wel een man van die heel erg op woorden let. Dus ik kan me voorstellen dat daar wel echt een... hij sluit het dus echt niet uit als je zegt nu niet. Alleen wat interessant is ja, mocht dit kabinet nou van korte duur zijn... Of mocht deze formatie uitdraaien op nieuwe verkiezingen... dan zit daar natuurlijk wel een risico in voor Pieter Omtzigt. Als dan tegen die tijd zijn nieuwe beweging nog niet is opgericht... dan zal hij of zich weer bij het CDA moeten aansluiten of... Ja, ik bedoel, een eenmanslijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ik weet niet of dat kan. Het zal wel, maar dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld.
We hebben trouwens verkiezingen volgend jaar, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, daar gaat hij toch niet aan meedoen, denk ik, als hij nog geen partij heeft.
Nee, maar goed, maar stel nou dat deze formatie weer mislukt en het draait uit op nieuwe verkiezingen. Gert-Jan Segers zei gisteren daarover, dat kan ik niet meer uitsluiten dat gebeurt. Dat hoor je toch wel meer achter de schermen in Den Haag. Het is nog niet waarschijnlijk, maar het wordt niet meer uitgesloten. Nou ja, en stel nou dat volgende kabinet, als het er komt, dat minderheidskabinet. Nou ja, daarvan hoor je toch ook wel van veel analisten... dat er misschien niet heel lang zal zitten... omdat er nou ja, 3 parlementaire enquêtes aankomen over pittige onderwerpen... en ja, minderheidskabinet is wat minder stabiel dan een meerderheidskabinet... Ja, dan loopt zijn Omtzigt wel een risico natuurlijk... als hij tegen die tijd nog niet klaar is met zijn nieuwe beweging. Want dan is hij gewoon weg uit de Kamer.
Ja. Ik kijk nog even naar de peilingen, jongens. En dan denk ik dat het CDA niet echt zit te wachten op nieuwe verkiezingen. Hè? Het is 9 zeteltjes, de laatste peiling die waar ze op uitkomen. En wat me vooral ook opvalt, is dat ze een enorme brede bandbreedte hebben... als je ze vergelijkt met andere partijen. Dus het kan ook 6 zetels worden. En dat is natuurlijk wel echt ongelooflijk.
Ja. Ja. Daarom denk ik ook niet dat het gaat gebeuren.
Wat?
Nee.
Nieuwe verkiezingen. Stemmen. Nieuwe verkiezingen, ja. Nee, oké. Okay. Ja.
Nee, maar goed, de vraag wordt de laatste tijd wel vaak gesteld. Hè? Ook in de pers van hè, nieuwe verkiezingen komen ze eraan. Een deel van de samenleving wil dat graag, als je social media ziet. En als je dan kijkt, hè, de partijen die er wel of geen baat bij hebben... om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Ja, als je gaat kijken naar de partijen die er wel baat bij hebben... want een meerderheid van de Tweede Kamer moet daarvoor zijn, voor de duidelijkheid. Ja, dan zullen een aantal... partijen die nu flink in de plus staan in de peilingen, zullen daar wel voor zijn. En dan, nou ja, dan zou het zomaar kunnen dat men daar uiteindelijk aan het einde van de rit toch voor kiest, dat daar wel een meerderheid voor is. Dan zullen wat kleinere partijen zullen dan heel belangrijk worden. Maar ik kan me zo voorstellen dat CDA en D66 daar niet snel voor maar, zullen zijn. Thomas, het is wel op plus trouwens.
Het is ook niet in het belang van Rutte, hè, dat je dus dan vervolgens verder moet met een nog kleiner CDA. En een ook kleiner D66 en dan meerderheden moet gaan zoeken met BBB of ja 21 of een nog verder versnipperd parlement. Ik zie dat ook voor de VVD, ja, dat wordt nog moeilijker om te regeren, terwijl we nu die problemen moeten oplossen.
Ja, ja. Mag ik nog even terugkeren naar de Brabanthallen? Want daar is het congres dan. En op congressen kunnen er ook ongelukken gebeuren. Dat wil zeggen dat er worden moties in stelling gebracht... waar je achteraf misschien wel verschrikkelijk veel spijt van krijgt. Ja, we hadden het er al eventjes over dat we eigenlijk niet zo goed weten... wat er leeft in die achterban van het CDA... omdat alle ja, zaaltjes gesloten waren de afgelopen tijd. Kunnen jullie voorstellen dat er ongelukken gebeuren?
Nou, er zit natuurlijk een hele ervaren interimvoorzitter, Marnix van Rij. En die heeft de afgelopen tijd, wel degelijk af en toe ook met Hoekstra, grote digitale bijeenkomsten georganiseerd. Met achterban, ook in het noorden en in het zuiden en in het westen en het oosten, overal. Dus in die zin denk ik dat hij aardig zicht heeft op wat er in die partij leeft. En Over het algemeen geldt bij partijen, zeker sinds de Partij van de Arbeid congres het tweede kabinet Den Uyl torpedeerde, dat congressen dat men heel erg die congressen zodanig regisseert dat ze niet een blokkade vormen voor de politiek leider in de formatie.
Hoe was het ook weer? Congressen kopen geen straaljagers?
Ja, die hebben we ook gehad. Ja. Ja. En dat is natuurlijk iets wat zeker bij het CDA wel degelijk heel erg dat besef is er heel erg.
Die resoluties worden vaak al eerder ingediend en een beetje bijgeschaafd.
Wat
vinden jullie hiervan?
Ja, wat altijd belangrijk is, zeker ook bij het CDA als van oudsher toch een gezagsgetrouwe partij is, het oordeel van het bestuur over de resoluties. En als het bestuur zegt van nou beter van niet, dan gaat het meestal, wordt de resolutie niet aangenomen. Soms wel, maar dat is dan op minder belangrijke punten. Eentje kan ik me herinneren, bijvoorbeeld studiestelsel, waar het bestuur zei, laten we daar voorzichtig mee zijn, want dan lopen we onze bewindslieden voor de voeten. Maar dat kan, maar echt grote ongelukken voorzie ik niet, hoor.
Maar kan het zijn dat ze dus via een resolutie de oppositie in worden gedwongen door hun eigen leden?
Ik kan me niet voorstellen dat men zo de handen van Hoekstra gaat binden. Dat ze zeggen van we willen per se buiten een kabinet blijven.
Maar je kunt je wel voorstellen dat ze voorwaarden gaan stellen aan.
Ja, dat is volgens mij denk ik een belangrijk onderdeel van dit congres is. Welke bandbreedte heeft Hoekstra in zijn opstelling in de formatie? En als nu. Nogmaals, als Von Zwol zegt van dit is ongeveer het document. Als dat document wordt aangenomen, dan geeft dat Hoekstra guidance. Maar als Von Zwol ook nog erbij zegt van ja, en blijf buiten het kabinet. Dan zit daar nog wel een puntje. Hoe gaat Hoekstra daarmee om?
En wat moet de partijleider uit de onderhandelingen slepen? Volgens het CDA? Dus hij zei al eerder, ik wil niet met GroenLinks en PvdA, want dan ben ik de kleinste partij.
Ja.
Wat wil Hoekstra uitonderhandelen bij de formatie? Weet je wat?
Dat is een goede vraag. Want waar staat het CDA wat dat betreft? We hebben natuurlijk afgelopen tijd een paar visiedocumenten gezien. Je refereerde er al aan. Eentje van Dirk Boswijk over die landbouw. Daar zullen we toch op een andere manier naar moeten kijken in de toekomst. Wat voor het CDA een echte
revolutie is.
Nou ja, revolutie, maar het is in ieder geval wel een kantelpunt. En het andere document deze week van Henri Bontebal over het klimaatbeleid. Ook heel duidelijk een verlicht, een groene koers. En dat zijn dingen waarvan ik denk van dat kun je moeilijk als grote speerpunten nemen. Als je ziet hoe D66 en zelfs de VVD daar tegenwoordig naar kijken. Dus dat kunnen ze binnenhalen. Dus de landbouw zal een heikel punt blijven. Zeker binnen het CDA ook.
In de Tweede Kamer werd ook gedebatteerd met Carole Schouten, de minister. En toen was het eigenlijk meteen onteigenen. Daar gaat het CDA niet mee akkoord.
Ja.
Dus verplicht grond opkopen en de boeren wegsturen.
Ja, ik denk dat de minister van Financiën daar ook wel blij mee is.
Ik bedoel, dat scheelt een hoop geld natuurlijk.
Nou zeg, als je kijkt wat onteigenen, dat is geloof ik 130% van wat het normaal zou kosten.
En een beetje boerenbedrijf kost toch gauw een miljoentje of zo. Dus als het niet meer zijn.
Eindeloze procedures. Als je echt zegt, we willen doorpakken met het stikstofdossier, dan zul je het anders moeten aanvliegen.
Financiën, dat heeft volgens mij PBL gepubliceerd deze week. Financiën had een plan voor 9 miljard. En het gaat meer om de rechten opkopen. Dus bijvoorbeeld varkensrechten.
Ja.
En niet onteigenen. Onteigenen kost 15 miljard euro.
Ja, ja. Wow. Maar niet in één jaar, toch?
Nee, niet in één jaar. Nee. En er is geld genoeg, toch, Ilko? In Den Haag?
Ja, dus er is natuurlijk geld genoeg gewoon in de financiële markten. Er is een enorm spaaroverschot in de wereld. Dus dat kan Hoekstra lenen. En op dit moment nog steeds tegen 0% of zelfs een negatieve rente. Dus niet alleen Hoekstra, dat kan de staat lenen. Dus zeker als het om eenmalige, dit soort grote operaties die eenmalig een obstakel uit de weg ruimen, dan kun je zeggen, nou dat stoppen we even in de schuld en dat lossen we in een generatie af.
Ja.
Daarmee hebben we wel een heel groot probleem opgelost.
Ja, en met de inflatie verdampt die schuld toch wel.
Jij ziet inflatie komen.
Nou ja, het spook waart rond.
Ja, het spook waart rond.
Volgens mij hebben wij wel wat inhoudelijke voorstellen zelf voor dat partijcongres van het CDA. Wat dit weekend dus gaat plaatsvinden. En wat voor een flink deel plaatsvindt nadat deze uitzending door de luisteraar tot zich genomen is. Wij gaan daar zelf natuurlijk ook heel veel van tot ons nemen. In ieder geval digitaal wordt dat goed gevolgd. Sophie wil nog wat zeggen.
Ja, en goed nieuws voor komende week. Althans, ik hoop het. Het schijnt dat Johan Remkes richting hij gaat binnenkort. Limburg of Groningen, dan mogen wij Haagse verslaggevers.
Ik wou net zeggen, dan mag je buiten spelen. Ja.
Of ga jij dan als verslaggever?
Ja, dat is natuurlijk een heel goede kans. Want ik ben volgende week weer gewoon verslaggever. Dus ja.
Ja, dus daar moeten we nog even over handje drukken.
Ik zorg wel dat ik eventjes hoofdpijn heb of zo. Ja, goed zo. Dankjewel, Sophie van Leeuwen van BNR Nieuwsradio. En natuurlijk Thomas van Groningen in Tilburg. Ook jij, hartstikke bedankt.
You.
En Ulco Jonker namens het Financiële Dagblad hier. En Ulco, jij bent voorlopig dus eventjes verlost van de echte harde, met je neus op de actualiteit zitten. Beschouwen, dat gaat jou.
Dat is, ik mag het wat meer langs de zijlijn gaan bekijken. Maar dat is vaak een nog veel mooier perspectief dan erbovenop.
Waar en hoe vaak kunnen we je lezen in de krant?
Oh, dat is in ieder geval wekelijks. Maar in welke frequentie, dat weet ik niet. Of het een paar keer per week is of één keer per week. Dat is, ik ben wat dat betreft op een moment aangekomen in mijn carrière dat ik daar kennelijk wat meer eigen invloed op heb. Dus dat is wel leuk. Dat betekent ook dat ik wat meer de diepte in kan gaan. En dat is vooral wat ik graag wil doen.
Ja. Ik verheug me er nu al op. Dankjewel. Dit was Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 10 september. Aanstaande maandag dan zijn we er weer met een gewone Nieuwsroom. En dan zit collega Paulien Sewuster aan het roer. Fijn weekend.
Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.